naar een agendapunt 9, beleidskeuze en beleidsoverzicht ten behoeve van gemeentelijke rioleringsplan. Zoals we in het begin van de vergadering met elkaar afgesproken hebben, gaat het hier om een technische uitleg. We krijgen een presentatie, heb ik begrepen. En dat we dan volgende week daar inhoudelijk beleidsmatig et cetera, op terug gaan komen. Dus stel vooral uw vragen als nodig is. En ik geef het woord aan Erik Jongmans. Succes.
Ja, goedenavond. Ik wil u vanavond wat toelichten over de notitie beleidskeuzes en beleidsoverzicht voor het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan. Een gemeente dient te beschikken over een geldig gemeentelijk rioleringsplan. En in dat plan, daar legt men vast onder andere hoe er invulling gegeven wordt aan de zorgplichten die we hebben voor de inzameling en het transport van huishoudelijk stedelijk afvalwater, voor de inzameling en transport van hemelwater en hoe we omgaan met grondwater op openbaar terrein binnen de kom. Dat mag geen belemmering vormen voor de gebruikersfuncties van een perceel. Dan bevat het GRP ook een kostendekkingsplan. En de gemeente Laarbeek heeft er de vorige keer voor gekozen om ook het waterplan, hoe gaan we om met het oppervlaktewater, om dat op te nemen in het GRP. We moeten op dit moment ons GRP herzien, want het huidige GRP, dat de looptijd daarvan eindigt dit jaar. En de wet Milieubeheer zegt, een gemeente dient te beschikken over een geldig GRP. Maar daarnaast is het ook zo dat het GRP de overstortvergunning is bij het waterschap. En dus zouden wij het GRP niet nog dit jaar verlengen. En er vindt na 1 januari een overstorting plaats, dan zijn we daarmee in overtreding. En dat is in ieder geval niet de bedoeling. Het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan is opgesteld in een gezamenlijk traject met de andere deelnemers, de andere gemeentelijke deelnemers in de werkeenheid doelmatig waterbeheer, de Brabantse Peel. Want ook de gemeenten Deurne, Gemmelbakel en Helmond moesten dit jaar een GRP opstellen. We hebben daarom gezamenlijk een aanbesteding gevolgd. We hebben gezamenlijk 1 bureau uitgenodigd. En we hebben een hele hoop discussiesessies gehad over hoe zaken in te vullen, hoe ons huidig beleid was en dat soort zaken. Daarbij zijn ook betrokken geweest de andere 2 gemeenten, Assen en Someren, maar die hoefden op dit moment niet hun GRP te verlengen, want die hebben dat vorig jaar gedaan. Maar het GRP dat wij nu willen gaan vaststellen is een Laarbeeks GRP. Dus een aantal bouwstenen zijn gezamenlijk tot stand gekomen en gezamenlijk bediscussieerd. Maar met name de Laarbeek kan eigen maatwerk plegen en eigen beleidskeuzes erin maken en die zullen ook in het nieuwe plan opgenomen worden. Juist om dat maatwerk mogelijk te maken, is nu die discussienotitie gemaakt waarin aangegeven wordt welke wijzigingen ten opzichte van het huidige beleid worden voorgesteld, waarin ook een samenvatting is gegeven van het beleid zoals het op dit moment al is. Het idee is om die keuzes na de discussie te verwerken in het definitieve GRP en dat hele plan zal dan weer het reguliere vaststellingstraject doorlopen via BMW en deze commissie, wat ertoe moet leiden dat het op 6 december in de gemeenteraad hopelijk vastgesteld gaat worden. Zoals gezegd, de discussienotitie die geeft het huidige beleid op hoofdlijnen weer en de voorgestelde nieuwe of afwijkende keuzes die dan uitgelegd of uitgewerkt zullen worden. Het GRP is dan basis voor verdere uitwerking in een verordening, omgevingsplan en dat soort dingen. Dus met een GRP heb je niet alles gelijk geregeld, maar je kunt wel op grond daarvan zaken verder in gang gaan zetten. Bij de nieuwe ontwikkelingen, nieuwe keuzes, wordt de nadruk gelegd op regenwater, hoe we daarmee omgaan in het kader van klimaatontwikkeling. Maar vooraf moet wel duidelijk zijn, het GRP is niet het plan waarin we het Laarbeekse klimaatbeleid vormgeven. Maar het plan is zijdelings betrokken, want in het GRP kunnen we wel regelen wat we wel of in dit geval juist niet in ons riool willen ontvangen. En daarmee heb je mogelijkheid om daar wel iets van te vinden. Nou, die klimaatontwikkeling wil ik dan toch wat verder op ingaan. Die heeft betrekking op hitte en droogte, daar gaat het GRP niet over, maar heeft ook betrekking op te veel regenwater, hevige extreme neerslag. Op termijn, de echte extreme buien, die zullen nooit in de rioolbuizen op te vangen zijn. Dan moeten we een veel andere integrale aanpak in de hele waterketen. Dat is het rioleringssysteem, zeg maar. Maar ook in het hele watersysteem en de openbare ruimte. Aan alle kanten zal eraan bijgedragen moeten worden om de extreme piekbuien op te lossen. En dat zullen we ook gezamenlijk moeten doen. De gemeente kan dat niet alleen. Ook het waterschap moet daaraan meewerken. Maar ook onze inwoners. Iedereen moet zijn best doen om, of een inspanning leveren om het regenwater zo lang mogelijk vast te houden op de plaats waar het valt. Want we moeten zo weinig mogelijk afwentelen. Iedereen houdt het vast en dan kunnen we het wellicht de problemen binnen de perken houden. En dat is met name de inwoners van belang, omdat gemiddeld 60 à 70% van het verhard oppervlak in een gemeente is particulier oppervlak. Dus we kunnen dat water niet allemaal op gemeentegrond kwijt. De wet zegt over regenwater dat de eigenaar van het terrein waar het regenwater valt primair verantwoordelijk is voor de verwerking daarvan. En alleen als dat echt niet mogelijk is, dan kan de gemeente daar die taken overnemen. En de vraag is dan, in hoeverre gaan we vanaf nu de verantwoordelijkheid voor het regenwater ook bij die terreineigenaar, bij die particulier neerleggen. En wat voorgesteld wordt, is dat op het moment dat de gemeente aan de slag gaat in een bestaande straat, dat we dan ontzorgen naar die particulier, dat op het moment dat er een eigen initiatief is, dat we dan eigenlijk standaard gaan zeggen dat men 60 mm regenwater moet bergen op het eigen terrein. En dat zal altijd maatwerk moeten zijn over hoe dat gerealiseerd gaat worden. En concreet, als we in een bestaande wijk riool bij gaan leggen, dan zullen we, of dat doen we eigenlijk voor een deel al, maar willen dat dan echt formeel gaan maken, aan de voorzijde de regenbuis afzagen en aansluiten op het regenwaterriool. Dat is eigenlijk wat afkoppelen betekent. Afkoppelen is je hemelwater afzonderlijk inzamelen en vasthouden of afvoeren. We gaan dus tenminste de voorzijde van die woningen dan afkoppelen. En aan de achterkant kunnen we niet echt iets afdwingen, maar we gaan wel stimuleren, bijvoorbeeld door middel van een subsidie, om daar ook maatregelen te nemen door het wegnemen van verharding of door regentonnen te plaatsen of dat soort zaken. En we zullen dat moeten doen, die bewoners daar enthousiast van maken, maar ook bewust van de problemen die er zijn, door middel van een communicatieplatform. Als er nieuwbouw plaatsvindt, en of het nu echt een nieuwbouw is of vervangende nieuwbouw, of inclusief de aanleg van de verharding, dan willen we eigenlijk in alle gevallen voorstellen om een verplichting op te leggen om 60 mm regenwater, dus voor iedere vierkante meter 60 mm regenwater, op te vangen en vast te houden binnen het gebied. En het voorstel is ook om het totaal aan te leggen verhard oppervlak daarin mee te nemen. Wat dus betekent dat als er al een woning van 100 vierkante meter stond en er komt een compleet nieuwe woning van 150 vierkante meter, dan moet er ook voor 150 vierkante meter berging gerealiseerd worden. Als er sprake is van inbreidingen of kleinschalige vervangende nieuwbouw, dan willen we, wordt voorgesteld, de mogelijkheid tot afkopen van die verplichting dat mogelijk maken, indien het aantoonbaar niet te realiseren is om dat ook op eigen terrein uit te voeren. En het verschil daarbij zou wel zijn dat indien het echt een project, een inbreidingsproject betreft, dan zal de ontwikkelaar de totale projectkosten van het realiseren van die waterberging wel voor zijn rekening moeten nemen. Maar als het een enkele woning betreft en echt aantoonbaar kan dat regenwater niet op eigen terrein vastgehouden worden, dan zouden we wellicht die verplichting over kunnen nemen of zou men die af kunnen kopen voor een bedrag van bijvoorbeeld €500 per kubieke meter. Betekent wel dat er voor de gemeente ook een verplichting ligt. Dat die €500 worden dan geen spaarpot, maar we zullen daar ook echt regenwaterberging voor moeten realiseren elders in het openbaar terrein. Op het moment dat een bestaand pand uitgebreid wordt, of de verharding daarvan uitgebreid wordt, iedereen moet zich realiseren dat iedere druppel water, iedere liter, iedere kubieke meter water die niet in het riool komt, die levert een vermindert problemen elders. Want dat drukt ergens door en daar waar wateroverlast zich voordoet, is dat niet alleen het probleem van het water dat op die plaats valt, maar ook een probleem van water dat doordrukt van hogerop. Dus ook bij uitbreiding van verhard oppervlak willen we eigenlijk die eis van 60 mm opleggen. Alleen met name bij wat kleinere locaties kun je je afvragen of dat echt in een voorziening moet. Of dat je ook kunt voldoen met het water bijvoorbeeld in de tuin te laten lopen. Want ook dan zorg je in ieder geval dat het niet op het rioleringssysteem terechtkomt. En ook daarbij zou bijvoorbeeld een bijdrage van €500 per kuub mogelijk zijn. Op het moment dat het aantoonbaar niet te realiseren is op eigen terrein. Dan in het plan benoemen we ook nog wat we zien als hinder, overlast en schade en hoe we daarmee omgaan. Omdat met name in de komende, gezien de klimaatontwikkelingen, ja, die situaties zich vaker voor zullen doen. En eigenlijk zeggen we nou hinder, dat is heel vervelend, maar daar kunnen we voor de rest weinig aan doen. Zolang het water maar de woningen niet binnenstroomt, dan zul je ermee moeten leren leven dat er meer wateroverlast zal zijn. Als er echt overlast is, dan zullen we toch moeten trachten maatregelen te nemen. Vooral op het moment dat we toch met de openbare ruimte aan de slag gaan. En bij echte waterschade gaan we naar wat de echte oorzaak van dat probleem is. En we trachten daarbij binnen 2 jaar tijdelijke maatregelen te nemen. En zo mogelijk binnen 10 jaar echt met een structurele oplossing te komen. En betreft het de wateroverlast door de heel extreme neerslag. En we hebben ons best gedaan om alles zo goed mogelijk voor elkaar te hebben. Dan moeten we dat echt als overmacht gaan beschouwen. Zoals gezegd in het gemeentelijke rioleringsplan, ook als de vorige keer, was het waterplan, de ambities voor het watersysteem opgenomen. En juist nu riool, regenwater en klimaatadaptatie toch klimaatontwikkeling bij elkaar komen, is dat misschien wel een goede keus geweest. Dus die willen we nu ook voortzetten. En daar geven we eigenlijk meer richtlijnen, meer ideeën aan over hoe we om willen gaan met een klimaatbestendig watersysteem. Water als ordend principe hanteren, schoon en gezond water, beleefbaar water in het kader van waterpoort van de Peel. De watertaken verder professionaliseren en ook het samenwerken aan water. 1 puntje, en ik pak het nu vanwege de volgorde als laatste, maar in het stuk staat het als eerste. Hoe gaan we om met bedrijfsafvalwater? Want eigenlijk als gemeente hebben we helemaal geen zorgplicht voor de inzameling en transport van bedrijfsafvalwater. Maar we ontzorgen daar wel bij en we moeten dat wellicht ook blijven doen als dat mogelijk is. Maar bedrijfsafvalwater mag de doelmatige werking van het transportsysteem niet verstoren. Het mag niet zoveel zijn of zo vuil zijn dat het rioolsysteem niet meer goed functioneert. In een aantal gevallen zal een nieuwe aanbieder van bedrijfsafvalwater wellicht niet in de mogelijkheid zijn om zelf iets te realiseren. Maar als dat betekent dat er uitbreiding van het gemeentelijk rioolsysteem plaats moet vinden, dan willen we in ieder geval wel voorstellen om die kosten voor een eventuele verzwaring volledig voor rekening van die aanvrager te brengen. En dat was in vogelvlucht hetgeen het nieuwe beleid uit GRP betreft.
Ik stel het volgende voor, dat er eventueel algemene vragen zijn. Het gaat vooral om de technische vragen, zo die zijn. En vervolgens hebben we allemaal een memo gekregen op basis waarvan gevraagd wordt van dat een aantal kaders bijzonder aandacht moeten. Dat ik dus even in zijn algemeenheid jullie het woord geef, dan per kader even vragen of er nog nadere technische vragen over zijn. Dat we zo doorlopen en dan denk ik dat we redelijk gestructureerd dit voorstel kunnen behandelen. Kan men zich daarin vinden? Dus in eerste instantie, zijn er algemene vragen? Mevrouw Verschijk, gaat u gang.
Dankjewel, voorzitter. Er is een viertal, ik heb ze even opgesomd staan. Er wordt gesproken over bedrijfsafvalwater. Gaat het dan alleen maar over regenwaterafvoer of ook niet vervuild afvalwater van de bedrijfsprocessen uit? De tweede vraag, op dit moment is er behoorlijk wel wat verschil in wateroverlast en droogte. Het ene moment dan is er behoorlijk veel water, het andere moment dan staan we eigenlijk te schreeuwen om water. Wat zijn eigenlijk dan daarvoor de mogelijkheden van een ondergrondse waterberging? En wordt het probleem dan eigenlijk kleiner als mensen 1 of meer regentonnen in de tuin hebben staan? We hadden ook nog eventjes een vraag over wortelgroei. Kijk, de bomen die moeten natuurlijk ook hun wortels kwijt. Is daarbij in het plan wel of niet rekening gehouden met onderhoud of reparatie van rioleringsbuizen als ze kapot gaan door wortelgroei? Want je ziet toch wel dat dat heel vaak de oorzaak is van wateroverlast, hè, dat het daardoor wel eens fout gaat. Dan hadden wij ook nog een vraag over de discussienota. Waarom er eigenlijk pas binnen 10 jaar een structurele verbetermaatregelen genomen worden als ze toch noodzakelijk zijn. Dus waarom zou dat niet eventueel eerder of sneller kunnen? En dat zijn eigenlijk de 4 vragen die wij nog over dit plan hebben.
Dankjewel, meneer Van Sinten. We gaan ze eerst inventariseren.
Meneer Van Sinten. Ik had al een aantal gesteld, zijn ook keurig beantwoord. Dank daarvoor. Ik heb alleen nog geen gelegenheid gehad om het antwoorden helemaal te bestuderen of ik daar nog aanvullende vragen op heb, maar dan wil ik dan parkeren tot de volgende commissie. Ik had hier alleen nog een paar kleine vragen. Dat realiseerbaar niet op eigen een terrein, daar, ja, daar moeten we wel iets aan regels binden, denk ik. Want ja, technisch is natuurlijk uiteindelijk alles mogelijk. Maar zoeken we dan een verhouding voor 500 euro per kuub niet realiseerbaar? Hè, dat de verhouding ligt, meer dan 500 euro per kuub gaat kosten, dan mag je zeggen van, nou, ik ga naar de gemeente. Want je zou altijd een put kunnen slaan. Uiteindelijk zijn er best wel technische mogelijkheden, maar die kosten natuurlijk best wel wat geld. En wat ik me eigenlijk gewoon afvroeg, het toestaan van lozen op je grasmat, dat is in principe toch eigenlijk altijd goed. Ik vroeg me af of dan gaan we toestaan dat het op gras mag. Maar ik denk, ja, volgens mij is dat wat we ook uiteindelijk willen. Dat was wel even een vraag, van, zie ik dat verkeerd of niet? En is als de eerste optie op je eigen terrein niet mogelijk is, maar je wel je regenwaterafvoer uiteindelijk op een gescheiden riool aansluit, is dat de tweede beste optie of is het gewoon onwenselijk? En ik kan me voorstellen dat je zoveel mogelijk lokaal wil infiltreren. Maar uiteindelijk, ja, met zijn wenselijk dingen en ja, een tweede beste als het ware. Is dat dan nog steeds iets waar we dan wel willen? Of willen we dan maar gewoon, of willen we dan niks doen? Dat is eigenlijk de vraag.
Dankjewel. Meneer De Groot.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik heb even tweetal vragen tot nu toe. Naar verplichtingen, hè, op eigen terrein, bij nieuwbouw en zo, noem het maar op. Natuurlijk snap ik dat er iets moet gebeuren, maar als we kijken, hè, het gasloos bouwen, wat we allemaal bedenken, waar het bouwen eigenlijk duurder maakt, behalve de bouwkosten, ook zoiets komt er weer bij. We hebben een groep mensen die kunnen het net betalen en het zal allemaal niet de hoofdprijs zijn, maar moeten we daar, dan moeten we natuurlijk ook niet vergeten dat iedereen die kansen blijft bouwen. En even over die verharding. Wal of niet meenemen, daar kreeg ik zo vlug niet teruggevonden. Maar hoe gaat het zoiets dan controleren? Want als iemand, ik bouw nieuwbouw en ik leg een paadje van een halve meter naar de voordeur en als dan alles afgerond is, dan doe ik de rest. Snap wat ik bedoel? Dat is dat überhaupt te controleren?
Jawel, meneer Hendricks zat nog.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik ben in ieder geval blij dat we het programma uit hebben kunnen stellen na volgende week. Dus dat er wat meer vragen kunnen zijn. En dat we op een gegeven moment ook nog een keer heel goed met de achterban erover hebben. Want er zijn toch, het vergt voor veel mensen, wordt het dadelijk toch weer een extra kostenpost was. Net al eens aangegeven. Dus we moeten daar heel goed over nadenken hoe dat we dat op een juiste manier ook kunnen verwoorden straks naar iedereen toe. Dat is in eerste instantie.
Mevrouw Vrijgen.
Dankjewel, voorzitter. Ik denk dat de grootste uitdaging inderdaad wordt het communiceren aan onze Laabeekse bewoners van hoe we het in een mooi vaatje willen gieten en het voor iedereen dus op te brengen. Dat is eventueel. Want ja, het zal natuurlijk wat extra gaan kosten. En hoe krijgen we dat netjes, maar ook verantwoord, uitgelegd aan onze inwoners? Ik was ook wel benieuwd nog naar bedrijfsafval op industrieterreinen en dergelijke. In hoeverre zijn die geactualiseerd, zeg maar, qua afvoer van hemelwater, CQ, het vuilwater? Liggen daar nog grote projecten in het verschiet? Of zijn onze bedrijfsterreinen ingericht voor de afvoer van het water? Of zijn daar extra vergunningen voor in aanvraag die daar van invloed op kunnen zijn. Want we zeggen van ja, een extra aanvraag wordt er aangekoppeld en moet betaald worden. Maar zijn die ook daadwerkelijk van toepassing?
Dankjewel. Ik denk dat er vooral technische vragen zijn en eventueel politiek, maar daar politieke lading dat dan de wethouder bij springt. Maar ik geef even het woord aan de heer Jongmans.
Ja, dank u wel. De eerste vraag, wat wordt precies verstaan onder bedrijfsafvalwater? Dat mag je eigenlijk zien als het proceswater dat vrijkomt als resultaat van hetgeen men in dat bedrijf doet. Het is gewoon het afvoer van toilet of regenwater valt daar niet onder. Maar alles wat vrijkomt bij de activiteit die men daar verricht. En daar heeft men eigenlijk de verplichting om daar zelf iets mee te doen. En dan wil ik misschien gelijk even op de laatste vraag inspelen. Met name bedrijventerreinen binnen de kom, daar worden gewoon op het moment dat die bedrijventerreinen aangelegd worden, riolen aangelegd die bij normale bedrijfsprocessen geschikt zijn om dat vrijkomend water, ook bedrijfsafvalwater, om dat af te voeren. Maar goed, als er hele specifieke processen plaatsvinden, dan zullen we daar naar moeten kijken hoe daarmee om te gaan. Maar op dit moment speelt er voor de rest niet echt iets met problemen rondom dat hele gebeuren. Dan de vraag ondergrondse waterberging bij droogte, in hoeverre dat altijd nuttig is. Of eventueel een regenton. Waterberg is in die zin altijd nuttig om het bedroogd opnieuw in te kunnen zetten. En om ook te voorkomen dat het juist tijdens die hevige piekbuien niet op straat komt. Dus in die zin sla je altijd twee vliegen in één klap. Is wortelgroei in plan opgenomen als probleem dat mogelijk wateroverlast veroorzaakt? Periodiek controleren wij met de camera onze rioolsystemen en reinigen we ze. En ook op klachten reageren we. En als we tot de conclusie komen dat wortelingroei daar de oorzaak is, dan wordt die zo snel mogelijk opgelost en worden die wortels van binnenuit weggevreesd. Dus het zal her en der voorkomen. Maar het is wel een onderwerp wat we gewoon zo goed mogelijk in de gaten houden.
Mevrouw Verschijk.
Heel even aanvullend hierop. Het ging er meer over of er in het pan ook rekening is gehouden met de onderhoud en reparatie hiervan. Van schade wat door wortelgroei aangericht kan worden.
Ja en nee, het is niet zo specifiek benoemd, maar het gangbare dagelijks onderhoud waar dit onder valt, daar is wel rekening mee gehouden. Waarom nemen we pas binnen 10 jaar structurele verbetermaatregelen bij wateroverlast? Dat is een beetje situatieafhankelijk. Want als een wateroverlastprobleem makkelijk op te lossen is, dan lossen we het meteen op. Maar als je midden in de kom zit en je moet ergens met je hemelwater heen, dan is het niet zomaar zo makkelijk om met dat water ook echt weg te gaan. Dus als de situatie in die zin lastig is, zullen we tijd nodig hebben om rioolsystemen aan te leggen die het water buiten van het probleemgebied wegbrengen. Dus vandaar dat die termijn vrij lang lijkt en ook is. We doen wel ons best, sowieso, er is nu een termijn van 2 jaar genoemd, maar altijd ons best om zo goed en zo snel mogelijk het probleem te verhelpen of in ieder geval de ergste pieken daarvan af te halen. De vraag, aantoonbaar niet realiseerbaar op eigen terrein van waterberging. Ja, het zal nader uitgewerkt moeten worden in een verordening hoe we daarmee omgaan. Maar altijd zal dat een lastige blijven. Er zijn situaties met bijvoorbeeld heel hoge grondwaterstanden. Daar kun je lastiger waterbergen dan gebieden waar het water heel goed infiltreert. Dus in die zin zal altijd maatwerk mogelijk zijn. En zul je het nooit bij iedereen kunnen realiseren dat die berging ook uitgevoerd wordt en aangelegd wordt. Maar het moet wel, is in ieder geval het idee, wel de norm zijn om dat in principe wel te doen. En alleen bij uitzonderingen daarvan af te wijken of het af te kopen, die berging. Is het altijd goed om op regenwater af te koppelen en op je gras in je tuin te laten lopen? Jazeker. Want ook dat water komt dan vervolgens niet meer in het riool terecht en komt niet tijdens hevige buien. Leidt dat niet meer tot overlast. Dus in die zin is dat altijd een goede zaak. En een gescheiden riool kan inderdaad, wanneer het niet mogelijk is het water lokaal te bergen en vast te houden, zul je er ergens mee heen moeten. En is een gescheiden riool dan nog de tweede beste optie, want je houdt in ieder geval dat water gescheiden van het vuilwater. En je zorgt in ieder geval dat dat water niet naar de zuivering toe gaat. En juist op de momenten waarop het heel heftig regent, wil je daar ook zo weinig mogelijk water hebben. Het controleren van het wel of niet meenemen van extra aangelegde verharding en hoe doe je dat? Dat zal ook een lastige worden en zal een uitdaging zijn en blijven. En ik denk dat we dat vooral in bewustwording...
Voorzitter, ik had eigenlijk nog een vraag.
Gaat u wel?
Ik durf er niet meer direct. Ik kan heel even zo kort terug even op de regenwaterriool. Sorry, ja. Ik heel even terug naar die. Maar is ons, moet ik het zo zien van, het is een tweede beste optie. Ja? Ik vind dat zelf ook. Hè? Ik bedoel, het gaat uiteindelijk ook, het infiltreert, maar het infiltreert wel elders in het dorp. Maar is er iets waar we als we zouden willen dat we gaan afkoppelen, afkoppelen gaat niet, gaan we dan stimuleren om oude huizen aan te sluiten op het regenwaterriool? Is dat dan iets waar we ook nog willen gaan inzetten? Als tweede middel, of is het gewoon afkoppelen of anders niet? Dat is eigenlijk de essentie achter de vraag. Nou, ik ga me daarbij ook zelf realiseren dat aansluiten op een regenwaterriool over het algemeen duurder zal zijn dan afkoppelen. Dus dat gevoel heb ik een beetje, omdat je dan al je leidingwerk in die zin zou moeten aanpassen.
Nou, we hebben er in die zin in voorzien dat we zeggen op het moment dat wij in een bestaande straat een regenwaterriool gaan bijleggen, dan gaan we standaard de regenbuizen of de regenpijpen aan de voorkant afkoppelen en dus aansluiten op het regenwaterriool. Dus in principe heb je daarmee in ieder geval van dakoppervlak de helft te pakken. Ja, je kunt niet bij mensen de tuin inlopen en zeggen van dit moet ook, hier moet je het ook doen. Dus dat willen we kijken of we dat kunnen stimuleren met een subsidie. Maar vooral ook met bewustzijn van mensen, doe daar ook je best op dat te doen. In sommige gevallen zal dat makkelijker zijn dan in andere gevallen. Want als in het huis de riolering helemaal vervlochten is en dan wordt het lastig om er iets mee om dat te scheiden. Maar er zullen ook situaties zijn waarin het ook aan de achterkant makkelijk is om de regenpijp af te zagen, bij wijze van spreken. Dus dat zal altijd maatwerk moeten zijn. Ja, nou, volgens mij heb ik de vragen dan gehad.
Meneer,
ik heb daar nog een aanvullende vraag over. Wanneer je op een gegeven moment zegt, ik wil het graag afkoppelen, wanneer we het waterriool daarbij leggen. Doen we dan aan de voorkant van de huis, de achterkant is men zelf verplicht. Is het mogelijk dat, als je het zelf niet op je eigen terrein kwijt kunt, van achteruit naar voren ook een leiding te leggen en dat mee op het zuiverwaterriool aan te sluiten?
Dat is in die situatie eigenlijk wat we zouden willen. Alleen je kunt dat niet verplichten. Nog liever zouden we hebben dat het voor een groot deel in de tuin blijft. Dat alleen het overtollige naar de voorkant toe gaat. Maar eigenlijk willen we dat in inderdaad die situaties. Dat ook dat de bewoner bij voorkeur ook het water van de achterkant op het regenwaterriool zet.
Nog een aanvullende vraag erop. Is het dan ook mogelijk om te zeggen, nou, de gemeente is toch bezig. Het kost van achter naar voor kost 100 euro extra. Ik noem maar iets geks, hè. En dat wordt meteen meegenomen met een graafmachientje als ze daar toch bezig zijn.
Meneer Hendricks, voor u geldt ook natuurlijk via de voorzitter, maar dat begreep je wel, hè? Oké.
Dat is, alles is mogelijk natuurlijk. Dus, maar dat zal inderdaad uitvoering zijn en dat zal per project, per situatie bekeken moeten worden hoe ver we daarin willen gaan. Want het probleem is wel dat als we bij bewoners op hun eigen terrein aan de slag gaan, dat je er ook weer een zekere verantwoording mee overneemt. En dat je er ook wel eens problemen mee kunt krijgen als het niet naar wens wordt opgeleverd. Dus we moeten daar deels wel voorzichtig in zijn, maar technisch is het mogelijk.
Meneer de Groot nog.
Even nog een vraag die nou in me opkomt. Hè. We hebben het nou over het afkoppelen en zoveel mogelijk en niet. Heel veel situaties en dan vooral de oudere huizen waar gedeeltelijk een gras en een stukje PVC waar de gemeente vernieuwd is, is het voorgoed en achter is het moi. Daar hadden het regenwater heel hard nodig om het riool onder het huis zuiver te houden. Daar is dan het stukje waar particulier bevat. Is het rioolstelsel dusdanig goed dat we dat regenwater ook echt niet meer nodig hebben in die buis? Als je snapt, ik bedoel natuurlijk het beter, we willen het niet. Hè? Maar als je ziet bij hoeveel mensen het gedoe begint als er eigenlijk niet meer genoeg water erachteraan gaat. Is het stelsel van de gemeente wel, natuurlijk is dat goed, maar is dat ook goed genoeg als er veel minder water komt?
Dat is een vraag die ik ook al in die e-mail had beantwoord. En ik kan eigenlijk zeggen, ja, het stelsel is goed genoeg. Want nog steeds wordt er voor het overgrote deel gewoon water geloosd. Ook douchewater, ook wasmachinewater, ook weet ik wat. En mocht dat in een heel uitzonderlijk geval niet zo zijn, dan moeten we als gemeente beheermaatregelen gaan nemen door of iets meer te reinigen of als gemeente bewust te zeggen van, nou, we koppelen één kolk, zetten we toch van één, op één punt laten we het regenwater erin lopen. Maar we moeten zeker niet gaan promoten van dat ene schuurtje is goed. Want we kennen bij de drukregulering de situatie dat ene schuurtje, wat in principe goed is, hele gebouwen zijn geworden die er nou op zitten. En daar moeten we ook vanaf. Dus wat dat betreft moeten we, als we dat al doen, dat bij onszelf houden en niet bij de bewoners gaan leggen.
Ik kijk even rond. Ik zie geen hand meer, geen vraag meer. Vergis ik me? Nee dus. Dan is het natuurlijk ook aan de commissie om zich voor te bereiden voor volgende week woensdag over dit onderwerp. En dan praten we met elkaar daarover verder. Dus tot zover dit agendapunt.